Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert, hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatha-kerk. Vanavond zal voorgaan dominee Van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Numeri 21 en Johannes 3. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbus. We gaan nu zingen lied 280, de versen 1, 2 en 3. Het is middernacht en in de hof. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 123 en daarvan vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Wij doen belijdenis op deze goede vrijdagavond met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 21. En wij zingen daarna uit Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God gij zijt. Psalm 3, vers 2. Wij doen belijdenis met de woorden van artikel 21. Dat gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferend aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven in Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden, hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus in 1 Korinthe 2 en in Filippenzen 3 dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of te versieren, dat wil zeggen uitdenken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, vermits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Tot zover. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Numeri 21 en in Johannes 3. Allereerst lezen we een paar versen uit Numeri 21. En wel de versen 4 tot en met vers 9. Het gaat over de koperen slang in de woestijn. Nummerie 21 vanaf vers 4. Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Zij moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een stang. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op een staak. En het gebeurde als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Tot zover de eerste schriftlezing. Ik wijs u gelijk al op de tekst. Die vindt u in dit gedeelte, vers 8. Ik lees hem nog een keer. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. De Heere Jezus haalt deze geschiedenis aan in het Nieuwe Testament in Johannes 3. En dat lezen we ook met elkaar vers 14, 15 en 16. Johannes 3, vers 14, 15 en 16. Daar lezen wij in het woord van God: en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Wij zullen nu samen voorbeden en dankzegging doen. Wij willen bij name nog eens noemen de baby's die geboren zijn. Quincy van Dam, Jolijn Krabbedam en afgelopen 29 maart is er bij de familie Blom een meisje geboren met de roepnaam Mirjam. Ik maak u ook nog bekend dat de heer Van de Wetering afgelopen week verhuisd is naar de Koningshof, kamer 224. We willen ons samen nu verootmoedigen in het gebed en vragen om Gods zegen. Heren, als wij op deze vrijdagavond voor uw heilig aangezicht naderen in het gebed, heren, dan bidden wij van u of u ons wil vervullen met ootmoed en met ontzag vanwege uw heilige majesteit. Heer, als ons verstand het vatten wil wat er gebeurd is op Goede Vrijdag, dan staat het vol eerbied en vol bewondering stil. Begrijpen doen we het niet, maar we aanbidden u, Heere. Er zitten diepten in uw lijden. Wij zien de buitenkant en we lezen het in het evangelie. En we denken allereerst aan uw lichamelijk lijden, aan uw pijnen die u geleden hebt. En dat is ontzaglijk zwaar geweest. Maar u was niet alleen een martelaar die uw leven gaf voor de goede zaak, voor de eer van uw vader en tot heil van zondaars, maar u bent middelaar die de schuld betaalde, die de straf droeg, die de vloek wegnam door die vloek op u te laden, opdat we met zegeningen zouden kunnen worden vervuld. Heren, daar zit een diepte in uw lijden. We kunnen uw gang slechts van verre zien. En dan kunnen we u alleen maar diep eerbiedig dank zeggen, Heren, innig danken dat u die weg wilde gaan. Daar waar geen mens kon staan, waar geen mens kon komen. Die toorn van God die geen mens kon dragen. Die ondraaglijke last van zonde en plagen die uw schouders naar beneden hebben gedrukt. Waar u zo tegenop zag om de verlatenheid in te gaan. Wat uw bloedig zweet in de hof deed druppen, Heren Jezus. dan kennen wij het gewicht van de zonde niet. Dan beseffen wij niet hoe ontzaggelijk zwaar de zonde weegt voor het aangezicht van Heilige God. Heere, dat u de zonde niet kan dulden of verdragen, dat u te rein bent van ogen, dat u de zonde kan aanschouwen. En dat u straffen moest, dat u rechtvaardig bent en heilig, majesteitelijk, aanbiddelijk. Heere, wij kunnen daar alleen maar van stamelen. En als we alleen maar zien, Heere, op die kant van onze schuld, dan zou het buiten hoop zijn. Maar het wonder van uw genade is dat u nou juist dat grootste wat een mens, dat verschrikkelijkste wat een mens u aandeed, door niet alleen de schepper op het hart te trappen, maar de verlosser te vermoorden, daar waar we van onze kant een afgesneden zaak was, dat het van onze kant niet meer kan, omdat we zelf als het ware de verlosser hebben buitengesteld. Daar hebt u nou redenen genomen uit uzelf. We weten het niet hoe we dat moeten uitdrukken. Maar wat nou de grootste oneer was van de mens, die plek waar de grootste haat naar boven kwam, weg met hem, kruisig hem. Dat was tegelijkertijd de plaats waar u uw grootste liefde en uw hoogste genade hebt geopenbaard. En daarvoor willen we uw naam eren en loven en prijzen, diep eerbiedig. Dan mag vanavond de lofzang klimmen uit het stof, in stilheid tot u. Heere, dat u niet alleen geleden hebt, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, in plaats van de onrechtvaardige, om ons bij God te brengen, om zonden te verzoenen, om de kop van de Satan te vermozzelen, om de vijand te overwinnen, om de Vader te verheerlijken, om zondaars met u te verzoenen, o God. Ja, dan past het ons om ook vanavond hier bij elkaar te zijn, om dat wonder te gedenken. Het mag vandaag dodenherdenking zijn. We denken aan u die ene dode, die gestorven geliefde, die uw leven gewillig gaf. En Heere, met die heilrijke, die heerlijke bedoeling, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het is niet alleen dodenherdenking voor de kerk. Het mag vandaag Goede Vrijdag, grote verzoendag zijn. Waarin de kerk mag gedenken dat de schuld tot op de laatste penning is betaald. En dat er van ons geen centje meer bij hoeft. Niets. Wij hoeven in het geloof niets meer bij te dragen. We mogen u slechts bijvallen. We mogen er bovenop vallen. Op dat ene woord wat u hebt uitgeroepen. Het is volbracht. Dan hoeft er niets meer van onze kant te worden bijgedragen. En daarom bent u mijn rijkdom, Heere Jezus. Buiten u is het enkel armoe, enkel schamele armoe. U bent mijn schat. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik nou ben in u. Een rijke Christus voor een arme zondaar. En dat er nog wat achteraan. Niet alleen dat u een rijke Heere Jezus bent, een rijke eiland voor een arme zondaar, maar dat u nou gekomen bent om nou die arme zondaar te maken tot een rijke christen. U hebt al uw rijkdom opzij gezet en u bent arm geworden om arme zondaars rijk te maken in u, o God. En daarom mogen we het van harte zingen. Heer, hoe rijk zijn wij in u. Alle schatten van dit leven kunnen ons niet de blijdschap geven die wij, Heer, genieten nu. Heer, hoe rijk zijn wij in u. O, mogen we vanavond staren naar het kruis. Nog eenmaal. En mogen zien, ons zalig mogen kijken door te blikken op hem. Die niet alleen de vloek wilde dragen, maar ook mijn afwijzing. Ook mijn afwijzing wilde accepteren, opdat ik aangenomen zou kunnen worden in hem. Heere Jezus, u hebt de schande veracht. U was niet geacht. Mensen hebben hun hoofd voor u af van u afgekeerd. U hebt de afwijzing op het kruis willen dragen, om mij aangenaam te maken voor de Vader. O Heere, Mogen we zo vanavond weer eens een nieuw facet zien schitteren vanaf het kruishout. Omdat we weer met verse olie worden overgoten. Heilige Geest van God, open de ogen van mijn hart, opdat ik hem mag zien. Het is uw liefste werk, o Heilige Geest van God, om de Zoon van God te verheerlijken. U neemt het uit hem en verkondigt het ons. En mag ik het dan vanavond doorgeven, opdat we hem mogen zien schitteren. Als de verhoogde mensen zo aan het houdt. Heren, zo willen we bidden voor elkaar. Geef ons een goed uur met elkaar. Het is bemoedigend om te beseffen dat er op dit moment overal in de wereld van die liefhebbers van uw naam zijn die bij elkaar komen. Om te gedenken en te geloven dat het dierbare bloed van het lam vergoten is. En dat ik daardoor ben gered. Heren, overal in de wereld hebt u liefhebbers van uw naam. En ze komen bij elkaar en ze gedenken en ze aanbidden u. Heren, zo willen we u bidden. Deze laagtijdag, die tegelijkertijd een hoogtijdag is. Een zwarte vrijdag die een goede vrijdag was. Wet, maak het goed, Heren. Trek ons tot u. En geef ons een gezegend uur met elkaar. Ik wil ook voorbeden doen. Dankzegging ook voor het nieuwe leven, het geboren is. Quincy en Jolijn en Mirjam, we bidden nu voor die drie kleine kinderen. Heren, dat ze ook, neemt u ze mee, Heren. Neemt u ze in uw hoede, goede herder. U hebt uw leven gegeven voor de schapen. En daar horen ook de lammetjes bij. Want ook die babytjes van de gemeente, de lammetjes uit uw kudde, die hebben een verdwaasd en een dwaalziek hart. Maar Heren, u gaf uw leven ook om hen te redden. Neemt u ze mee, Heren, draagt u ze in uw armen en gedenkt u ook de vaders en de moeders. Of het nu voor de eerste keer is, of voor de tweede keer, of voor de derde of de vierde keer. Elke keer weer opnieuw, Heren, is het een groot wonder. Als we vader en moeder mogen worden, dan mogen onze kinderen op onze armen nemen. En we mogen ze hoog houden en als het ware u aanbieden. Heren, neemt u ze. We hebben ze al nu gekregen en we dragen ze aan u op. Geeft u ook de moeders weer nieuwe moed en kracht, Heren. Ook als het soms wel eens tegenvalt. En als het tegenviel. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. En u maakt er weer iets heel nieuws van vandaag. Schenk dat ook, Heren, aan de moeders van de baby's. We willen u bidden voor meneer Van de Wetering. Nu hij naar de mens gesproken zijn laatste tussenstation bereikt heeft. Een laatste huis en dan naar het eeuwig huis. O God, geef hem licht. Mag het vanavond eens bij hem doorbreken, helemaal. Licht en zicht, ruim zicht op het vaderhuis. Op grond, niet van enige van uw knechten, al hebben we ze allemaal gekend. Maar op grond van die kruiskoning, de Heere Jezus Christus. Hoor ons zo in zijn naam alleen uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 91, vers 4 en vers 8. Psalm 91, vers 4 en vers 8. Gemeente, vanavond de laatste preek in een prekenserie over de betekenissen van het kruis, het kruishout. Ik heb u de vorige keer, voor de gasten die er zijn, ik heb vorige keer verteld dat er een oude legende is die zegt dat Adam en Eva uit het paradijs verdwenen waren, verdreven werden. En dat ze vroegen om een stekje van de boom des levens. En inderdaad, de engel die voor de ingang van het paradijs staat, die gaf ze een stekje mee. Dat hebben ze in de grond gestopt. En dat is een boom geworden. En van dat hout, van dat stekje, daar is de stang van gemaakt. Waar die slang opgezet is. Daar gaat het vanavond over. En van datzelfde hout is later de kribbe gemaakt waarin de Heere Jezus is gelegd. En van datzelfde hout is het kruis gemaakt waaraan de Heere Jezus heeft gehangen. Kruis als een boom van het leven. Letterlijk staat het ook in vers 8 in onze tekst. Als je daarnaar kijkt, naar dat hout en die slang daarop, dan blijf je in leven. Een boom des levens. Nou, we gaan over deze bekende geschiedenis nadenken. Goede Vrijdag, Golgotha. De betekenis daarvan naar aanleiding van deze oud-testamentische geschiedenis van de slang in de woestijn. Een teken van redding. Een geneesmiddel tegen de giftige slangenbeet. En gemeente, als we goed kijken, dan zien we daar het hele heerlijke evangelie in. Wat is het eenvoudig? Eén blik op die slang, en was genoeg. Wat is het effectief, want je bleef leven, gegarandeerd. Had God beloofd, hij zal blijven leven. Wat werkte direct? Door te kijken werd je al beter, direct. Maar wat is het ook exclusief? Er was geen ander middel, alleen die koperen slang. Niet dat koperen altaar dat in de voorhof stond. Dat is er ook koper? Nee, die slang had hij nauwkeurig luisteren. Alleen dat middel, dat redt. Niks anders. Wat is het universele, staat in vers 8. Een ieder die gebeten is, wie ook maar, niemand uitgezonderd. Maar wat is het ook persoonlijk? Want nou kan iedereen gebeten zijn en iedereen kan genezen worden. Maar je moet persoonlijk met je eigen ogen zelf kijken. Dat kan een ander niet voor je doen. Zalig worden. Je kan weten dat je bij de Heere Jezus moet zijn, maar het is een persoonlijke zaak. Dat kunnen ouders niet voor hun kinderen en dat kunnen mannen niet voor hun vrouwen, nog andersom. En het is ook een geestelijke zaak. Dit heeft een geweldige, mooie geestelijke betekenis. En daar hoef ik geen inlegkunde voor te doen, want dat heeft de Heere Jezus ons zelf verklaard. We hebben dat gelezen in Johannes 3 in Jeruzalem. De Heer Jezus is 's nachts nog op, jongens. Er komt een fariseer, Nicodemus, in de nacht, een beetje stiekem, belt aan. Bent u nog wakker, Heer Jezus? Met eerbied gesproken. Ik heb een verdringende vraag. En dan volgt daar een nachtelijk gesprek tussen de heiland en Nicodemus. Je moet wederom geboren worden. En dan gaat de Heer Jezus aanhalen die geschiedenis van die koperen slang in de woestijn. Dan zegt hij, zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen, ik, verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig zal leven. Dan is de geschiedenis al veel heerlijker en rijker. Niet de aardsleven, maar eeuwig leven, belooft de Heer. Op het geloof in hem. In de woestijn is dat redmiddel, die slang op de stang, is dat redmiddel gemaakt. In Jeruzalem heeft de Heer Jezus dat redmiddel, dat teken, verklaard. En op Golgotha is dat teken van heil vervuld. Het spreekt vanavond van Gods gericht, Gods ontzaggelijk oordeel. Al die mensen werden gebeten door die slangen, oordeel van God. Gods ontzaggelijke oordeel. Maar ook van Gods onuitsprekelijke genade. Hij zorgt zelf voor een redmiddel om te ontkomen tegen de zonde. Hoe krijg je daar deel aan? Ieder kan daar deel aan krijgen. Al wie? Hoe krijg je daar deel aan? door te zien. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Geen andere weg, geen andere naam, geen ander middel dan Jezus Christus, de Zoon des mensen, verhoogd aan het hout en die gekruisigd. We lazen dit van de week aan tafel. We hebben de kinderbijbel maar weer eens uit de kast gepakt. De peuterbijbel. En zelfs daar kan je nou wat van leren, weet je dat? Zelfs die mooie plaatjes in, soms. Nou, in dit geval wel. Ik las het gedeelte, heel eenvoudig. Ik las het gedeelte en er stond een prachtig mooi plaatje in van Mozes en die koperslang. Weet je wat ik zag? Ja, de illustrator heeft begrepen. Je zag Mozes voor hem, dat hout. Hij verdween achter dat hout voorop. En dat hout had de vorm van een kruis. En daar kronkelde die slang omheen. Dat is het. Die staak, die stang, dat hout in de vorm van een kruis. En daar die slang. Mozes hield het voor zich. Hij hield het met zijn ene hand omhoog. En met zijn andere hand stond hij te wijzen. En met zijn mond zei hij, kijk. Dat is alles. Dat is de hart van de preek. Kijk, mensen. Jong en oud, babytjes, kinderen, bejaarden. Kijk. De stang in de vorm van een kruis. Geweldig, dat is het. Goed, ik zet boven de preek. Dit was een samenvatting van de preek. Dan ga ik beginnen. Door een blik op het kruis, dat zet ik erboven. En dan zie ik drie gedachten. Ten eerste een beet door de slang. Er staat in vers 8. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, een beet door de slang. Ten tweede een bevel van God. De Heere zei tegen Mozes, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Stuk hout. En ten derde een belofte voor de sterveling. En ieder die gebeten is, zal in leven blijven als die daarnaar kijkt. Belofte van leven. Door een blik op het kruis zet ik het dus boven de preek. Ten eerste, een beet door de slang. Ten tweede, een bevel van God. En ten derde, een belofte voor de sterveling. Nou gemeente, ik ben graag gaan lezen in vers 4 van Numeri 21. Numeri, daar gaat het over de woestijnreis. 40 jaar zitten er bijna op. Een hele generatie is al uitgestorven. Van al die mensen van 20 plus, hè, die waren allemaal gestorven in de woestijn. Een hele nieuwe generatie is opgekomen. Generatie dat het land gaat beërven. Ik zie drie grijze hoofden ertussen. Dat is het hoofd van Mozes, 120 jaar oud bijna. Dat is het hoofd van Jozua. En dat is het grijze hoofd van Caleb. Drie grijze hoofden, te midden van die nieuwe generatie. En dan staat er in vers 4, toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen, want de Edomieten die wilden hen niet door laten gaan. En dan staat er, toen werd de ziel van het volk verdrietig op deze weg. Ze werden kortaf, ze werden ongeduldig, ze werden het zat, ze moesten weer een omweg maken. Ze werden ongeduldig, opstandig en grof ondankbaar. Weet je wat ze zeggen, vers 5? Het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom spreken ze eigenlijk niet tegen Edom? Die Edomieten die doen dus dwars. Die laten hen niet binnen. Al zouden ze nou boos worden, die Israëlieten, op die Edomieten, kan ik het begrijpen. Nee, ze worden boos op God en op Mozes. Bittere woorden. Boze gezichten. Weet je wat ze zeggen tegen God? Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Nou, dat is wel heel grof hoor. Hebt u ons verlost? U wil ons zeker dood hebben. Ze beschuldigen God ervan dat hij een moordenaar is, een massamoordenaar. U wilt dat miljoenenvolk uitroeien. Ze zeggen eigenlijk, Heere God, u bent nog erger dan de farao. Want de farao wilde ons uitroeien, maar u wil het ook. Nou, dat is een grove, grove belediging. Dan ken je toch weinig van het hart van God. Zo is de Heere helemaal niet. Wat heb je dan harde gedachten van de Heere? Als je denkt dat hij jou in de hel wil hebben. En niet bij zichzelf in de hemel, omdat daar al misschien te veel mensen zullen komen. Wat zijn dat voor een rare, harde, leugenachtige, duivelse gedachten. U wilt ons zeker dood hebben. Hier is geen brood en ook geen water. Terwijl het valt rondom hun tenten, dat manna. Ja, dat manna is er wel, maar onze ziel walgt van dat zeer lichte brood. Bah! Ze gooien dat brood God voor de voeten, dat spul, dat hoeven we niet meer. Zijn we zat? Ze laten een bord staan. Terwijl toch, dat manna, dat was naar ieder zijn smaak. Dus dat smaakte, dat was voor iedereen lekker. Er is niemand die zei van, dat vind ik nou niet lekker. Het was naar ieder smaak, daar hoorde God voor. Maar ze moesten het niet meer. Ze protesteerden tegen Gods leiding. U hebt ons uitgeleid om ons te doden zeker. En ze protesteerden tegen Gods zegeningen. Dat manna en dat water. En God zorgde toch voor dat je voeten niet gezwollen werden. En dat je kleren niet versleten waren. He, en je schoenen, die zien er goed uit. Ze zorgde God allemaal voor. Nou, ze walgden van die zegeningen. Hoewel ze dagelijks werden begenadigd. Weet je, er staat in de psalmen. Ik heb van dat volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. Dat is wat? Is er hier iemand die 40 jaar is? Ik weet nog wel, toen ik 40 jaar werd, al even geleden. Maar toen moest ik sterk aan die psalm denken. Heer, heb je nou 40 jaar verdriet van mij gehad? Dat volk dat steeds mij sart. Ze hebben een verdwaasd en een dwaalziek hart. God kan het nou nooit goed doen, hè? God kan het nou nooit goed doen. En dan tegen die achtergrond. Ja, dan komen de slangen. Dan komt de straf. Dat is de eerste gedachte, de beet door de slangen. Weet je, dan staat er in vers 6. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. Letterlijk staat het er eigenlijk nog mooier. Hier staat toen zond de Heere gifslangen. Dat lijkt net of de Heere ze zond. Weet je wat er letterlijk staat? Zeggen de rabbijnen weer, hè? Net die nuances weer. Mooi. Rabbijnen zeggen, er staat letterlijk niet de Heere zond ze, maar die Heere die liet ze gaan. Die slangen waren er altijd al in de woestijn. Dat was een grote, vreselijke woestijn. Met schorpioenen en slangen, die waren altijd al aanwezig. Maar de Heere God had zijn hand genadig, beschermend om dat volk gehouden. De Heere had die slangen tegengehouden. En nu laat de Heere even zijn hand los. Even zijn hand terugtrekken. Ja, dan komen ze. Massaal. Ik zie dat voor me gebeuren, hè. Daar komen ze krioelen onder de rotsblokken vandaan, onder het zand vandaan, onder de keien vandaan. En dat volk in die lege kamp, in zijn tentjes. En ze kruipen zo onder het tentzeil. Hè? En ze bijten. Iedereen. Ze krioelen in dat lege kamp. Mannen, vrouwen, kinderen, jonge pubers, peuters, kleuters, baby's. Er staat gifslangen. Letterlijk staat er serafslangen. Brandende, seraf betekent branden, brandende, vurige slangen. Een vurige beet, een vurige pijn. Een vurige dorst. En een verschrikkelijke dood. Eén beet was al dodelijk. Ontzaggelijk hoor. Die geduchte straffen van God, maar het was wel verdiend. Niet zomaar ergens een vlees, ik heb ergens een wondje, vleeswond. Nee, dat gif, dat ging in de aderen en dat brandde het hele lichaam door. Die hele mens, die kwam onder het gif te zitten. Er stierf veel volk. Veel verbondskinderen stierven onder de toren van God. Midden in het leven door de dood omgeven. We hebben Psalm 91 gezongen. Aan de ene en de andere hand vallen er 10.000. Wat moet dat geweest? Heb je daar een indruk van? Ik weet niet, maar het moet verschrikkelijk paniek zijn geweest. Allemaal mensen die gebeten werden. Wat een angst, wat een doodskreet, wat een nood. Ze kronkelden over je lichamen. Die vieze beesten. Ja, ze hadden tegen God hadden ze gif gespuugd. Waarom hebt u ons uitgeleid om te sterven? Ze hadden tegen God, als een slang hadden ze tegen God gespuugd. En nu krijgen ze als straf slangen. Gemeente, hier zit een les in. De les van de eerste gedachte is deze. Deze slangen doen mij denken, het is ook hetzelfde woord, aan de paradijsslang. Adam en Eva die ook opstandig werden tegen een goeddoende schepper. Die gebeten werden door de slangen, daardoor het gif van de zonde door de hele mensheid is heen gegaan. En vroeg of laat moeten u en ik, als nakomelingen van Adam en Eva, gevallen mensen, we moeten eenmaal de dood onder ogen zien. Hulpeloos sterven, omdat we God als een leugenaar hebben uitgemaakt. De Satan hebben geloofd. Venijn zit erin bij ons. Wat voor venijn? Nou, bij één komt dat venijn van de slang, hè, de zonde, dat gaat zwellen. Bij de één komt het eruit als hoogmoed en trots. Bij de ander, die wordt door het gif van de zonde een dronkaard. De derde wordt een spotter. De vierde wordt een pornoverslaafde. De vijfde wordt een junk. De zesde, die krijgt lamme voeten van het gif van de zonde. Lamme voeten, die willen niet meer mee naar de kerk. Overal gaan die voeten naartoe, behalve naar Gods huis. Dan gaat het opeens zozeer doen. Of lamme ogen, dat bijbellezen, dat gaat niet meer. Gezin meer in. Of lamme handen om te bidden. Gif van de zonde, wat er doorheen trekt. Je voor alles tijd, alles gaat behalve dat. Hoe word je er nou van genezen? In de voorbereiding over van deze preek las ik van Luther, hè, gemeente. Luther zegt zelfs dit. Er zijn mensen, mijn gemeente. Er zijn mensen die enorm tobben met de vraag of ze wel of niet uitverkoren zijn. Wat kan je dat kwellen? Die bange vragen, ben ik nou wel of niet uitverkoren? En dan zegt Luther, die gedachten die kunnen je als vurige slangen bijten. We hebben maar één medicijn ervoor. Kom ik bij de tweede gedachte op. Zie op hem. Weet je, ik vind het aangrijpend. Er stierf veel volks in Israël. Al die mensen die stierven, die kwamen dus niet in Kanaan, niet in het beloofde land. Er was geen serum voor, geen geneesmiddel. Kleine graven, volwassen graven, wat een tranen. En dan staat er in vers 7, het volk kwam naar Mozes toe, zeiden, we hebben gezondigd. Ah, gemeente, ik zal u dit vertellen. Als God dat hoort, dat je zegt, ik heb gezondigd. Ja, ik zeg het misschien een beetje oninbiedig, maar dan gaat er een knop om in de hemel. Dan ben je op de goede plek. Wij hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u, Mozes. Bid voor ons. Dat is het begin van de bekering, dan kom je op je plek. Die ogen die zagen die grote nood. Mensen die stierven als bosjes en dan kwam je gezin binnen, kwam je familie binnen. Hun ogen zagen de grote nood, doodsnood. En die mond die ging belijden, die ging niet meer gif spugen tegen God. Maar die mond die ging belijden. Heere, wij hebben gezondigd. Niet meer schreeuwen tegen God. Niet meer waarom, Heere. Maar wij hebben gezondigd. Niet meer wij zijn slachtoffers van uw vrede leiding. Maar wij zijn schuldenaars. Weet je, als dat gaat gebeuren, dan is God er heel rap bij om ook om je te helpen. Als je mot, dan zendt God de slangen. Maar als je schuld beleidt, dan zendt God genade. Dat is de tweede gedachte. Dan gaat God genade schenken. Er staat hier eens achter het bevel wat God geeft. De Heer Mozes, Mozes, maak u een vurige slang en zet die op een stang. Tweede gedachte. We hebben de rechtvaardige straf gezien, verdiend. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? We hebben gezonden, we hebben het verdiend. En nu komt er een genadig redmiddel. We hebben de ellende gezien bij de eerste gedachten die erover zichzelf hebben ingehaald. Eigen schuld. En nu gaat God zorgen voor een verlossingsmiddel. Jongens, meiden, ik probeer het eens even met een verhaaltje te zeggen. Ik probeer me dat zo eens voor te stellen. Daar in de woestijn. En ik zie in mijn gedachten, ik zie daar een moeder. Sombere stemming. Rauw. Doden die te betreuren zijn. Zwaar zieke, stervende. Ik zie daar een moeder die daar zit bij een jongen in de tent. Die jongen ligt op de grond, dood, ziek van de slangenbeet. Kan je het voorstellen, moeders? Nog enkele uren en dan is hij er niet meer. Dan bloedt een moederhart. Met een zakdoek haalt ze het zweet van zijn voorhoofd af. Met grote ogen zit dat ventje te kijken. En dan plotseling hoort ze buiten de tent, hoort ze alom een geroep. We hebben een blijde boodschap. God heeft voor een geneesmiddel gezorgd. Mensen roepen het. Ze gaat de tent uit, die moeder. Wat is er aan de hand? God heeft een geneesmiddel gegeven tegen het slangengif. Mozes, onze leider, moet een koperen slang maken en hooghoud. Daar moet je naar kijken. En die moeder gelooft dat. En die gaat weer terug in die tent waar die doodzieke jongen ligt. En die zegt, jongen, jij hoeft niet te sterven. Je mag blijven leven. Ik heb goed nieuws voor je. Je moet alleen maar kijken naar die koperen slang. Ja, maar mama, ik ben te zwak om op mijn benen te staan. Om naar de ingang van de tent te lopen. Dat gaat niet meer. Ik ben verlamd. Wat doe je dan als moeder? Zal het gordijntje van de tent even voor je opzij trekken. Kijk eens, zie je het? En de jongen kijkt, ik zie niks, moeder. Blijven kijken daar naar die stip in de verte. Nog één keer met inspanning van je laatste kracht, doe je ogen wijd open. En die jongen probeert het nog één keer. Met één blik. En hij voelt zich beter worden. Het helpt. En het geschieden staat er in vers 9, dat ieder die naar die slang keek, in leven bleef. En hij voelde zijn krachten weer terstond terugkomen en hij wordt blij en dan ga je zingen, hè. Als je op het randje van de dood gelegen hebt en je wordt er zo vandaan gehaald, ik zal niet sterven, maar ik zal leven en de daden des Heren vertellen. Denkt u niet? Je hoeft niet te sterven, jongen, maar je mag het beloofde land beërven, je mag toch mee. En die jongen is zo blij en hij springt op. En hij gaat naar zijn vriend, want die ligt er ook gebeten door de slang. Hij gaat naar zijn vriend, andere tent. En hij zegt tegen zijn vriend, ik heb goed nieuws voor je. Heb je nog niet gehoord? God heeft Mozes bevolen om een koperen slang te maken. Als je naar kijkt, dan blijf je leven. Weet je wat die vriend zegt? Buurjongen. Die zegt tegen een geleerde knaap, die zegt van ja, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Als nou alle dokters in Israël mij niet beter kunnen maken, denk je nou dat zo'n stom stukje koper, gewoon op een stuk hout, dat me dan beter maakt, dat is toch belachelijk. Dat geloof ik niet. En dan zegt de jongen, ja joh, ik heb niet zoveel boeken als jij gelezen. Het is misschien een beetje dom, maar ik kan het ook niet wetenschappelijk verklaren. Maar joh, je bent toch hartstikke ziek? Kijk nou toch, probeer het dan toch. En die jongen maar aandringt op zijn vriend. En hij zegt, kan je mij dat wetenschappelijk dan verklaren, hoe dat dan werkt? Nou nee, dat kan ik niet, maar mijn moeder heeft gezegd. En ik heb mijn moeder maar geloofd en ik heb gekeken en het heeft geholpen. Ja, maar jij was niet zo erg gebeten als ik. En dat ventje laat zo'n wonder zien. Maar kijk, hier en hier en hier. Ik ben weer beter. Man, probeer het nou toch. En zo ging dat maar door, dat gesprek. Hè. Ja, maar het is niet rationeel. Het is eigenlijk absurd. Al had de Heere God nou gezegd dat je een paar kruiden moest pakken. Dat je daar een papje van moest maken. Dat je het op de wond zou moeten leggen. Dan zou je nog kunnen bedenken, nou, dat het misschien geneeskrachtige kruiden. Maar naar een stukje koper kijken. Dat is toch de mal om daarin te geloven. Dat gaat zo tegen mijn verstand in. Dan komt die moeder van het ventje binnen. En die zegt tegen die zieke vriend, ik heb het allerbeste nieuws van de hele wereld voor jou. Niet alleen mijn zoon, maar ik kom net terug, ik heb een rondje gemaakt. Allemaal leeftijdsgenoten, honderden leeftijdsgenootjes van jou waren ook ziek, zijn allemaal genezen. Joh, kijk nou toch. Eén blik op het kruis. Je wilt toch zeker ook mee naar het beloofde land? Ja, maar ik begrijp die werking niet. Ik begrijp het niet. Ja, je hoeft het niet te begrijpen. Je wilt het toch? En zo blijft die jongen redeneren. En uiteindelijk, hij sterft in zijn zonde. Nou, ik een vraag. Hij sterft in zijn zonde. Wie zijn schuld is dat nou, dat hij sterft? Dat is de schuld niet van God. En dat is eigenlijk ook niet de schuld van die giftige slangen. Ja, die hadden hem wel gebeten, maar hij kon beter worden. Hij kon het. Alleen hij vertikte het te kijken. Dat wij, mensen, dat we door de zondeval in Adam, dat we als zondaars ter wereld komen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik kan er niet veel aan doen, dat heb ik geërfd van mijn ouders. Mijn ouders weer van de voorouders, dat komt in ieder geval Adam vandaan. Maar dat is wel erg, dat je ziek, dat je door de zonde aangetast geboren wordt. Zo in de wieg ligt. Maar het allerergste is niet dat we in Adam gevallen zijn, maar als je de Heer Jezus, het redmiddel, het medicijn, als je dat verwerpt. Wie zijn schuld is dat dan? Dat is Gods schuld niet. Dat is je eigen schuld. Omdat je vertikte te kijken. Ik vind het zo geweldig als je dit nou leest. Het is zo'n rijke evangelie-inhoud wat je hier in het Oude Testament ziet. God wees dat redmiddel aan. Hij bood het aan. Hij beval, dit moet je maken, dat zal helpen. God zorgde vanuit de hemel voor een redmiddel voor stervelingen in de woestijn. God heeft het aangewezen. Jezus Christus en die gekruisigd. En Mozes heeft dat ding gemaakt. Wat denk je? Dat heeft Mozes zo snel mogelijk gemaakt. He, want hij was daar te midden van een stervend volk. Dat duurde geen dagen, dat duurde slechts enkele uren dat dat gif uitgewerkt was en dan was hij dood. Het gaat om uw levenswil. Daar kan je niet over discussiëren. Het is leven of dood, het is menens, het is ernst. Mozes heeft de koperen slang zo snel mogelijk gemaakt. Hij heeft op een lang, zo lang mogelijk een lang stuk hout gezet. En hij heeft op een heuvel is die gaan staan. En hij heeft hem hoog gehouden. Kijken. En de boden die gingen het kamp rond. Miljoenen volken. De boden vanaf die heuvel gingen de boden het hele lege kamp door. En ze zeiden, er is een middel. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Is er leven voor u en voor mij. Ze hebben het uitgebazuind. Ze hebben gerend. En ze hebben gezegd, mensen, zie omhoog. Sla de ogen naar dat gebergte heen, naar die heuvel daar ginds. Waar Mozes dat hout vasthoudt. Daar moet je naar kijken. En weet je wat het gevolg was? Had ik een fotocamera bij me, had ik op dat moment er een foto van gemaakt. Het gevolg was dat je, niet iedereen, maar duizenden blikken van noorden en van het oosten en van het zuiden, van het westen, van het legerkamp, duizenden blikken, die gingen allemaal richting de koperen slaan. Van alle kanten keken ze naar die ene. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Allemaal keken ze naar hem. Tjonge, dat is wel geweest. Ik zie daar een bejaarde omaatje van 85. Nee, dat gaat niet meer. Nee, dat kan niet. Nou, nu kan het wel. Toen kon het niet, want alles boven de 60 was overleden. Maar nu kan het wel. Ik zie daar een bejaard iemand. Strompelend uit zijn tentje. Hoofd opzij, buiten de deur, kijken, en hij bleef leven. Ik zie daar twee mensen die verkering hebben. En ze zeggen tegen elkaar, ja, de een is gebeten in zijn hand en de ander in zijn voet. En ze zeggen tegen elkaar, de jongen, dat meisje, dan moeten we samen, dan moeten we kijken naar die slang. Dan blijven we leven. Mooi als je zo verkering hebt, zeg. Als je zo elkaar mag wijzen, mensen, jongens, als je dat met elkaar mag doen, die achter de Heer Jezus aangaan. Die gekruisigde, daar moeten we het van verwachten. Drie babytjes zijn genoemd, Quincy, Jolijn en Mirjam. Babytjes konden ook gebeten worden, jawel. Wat doe je dan? Nou ja, halen ze uit de wieg. Die babytjes moeten ook kijken. Moeten ook kijken. Haal ze uit de wieg. En je pakt ze op je arm. En je zegt tegen die baby of tegen die kleutertjes van 1, 2, 3 jaar. En je zegt, dan moet je kijken naar. Zie die stip daar in die vette? Die glinsterende stip. Want dat was van koper. En koper glinstert in de zon. Waarom? Nou, wat glinstert, daar kijken kinderen graag naar, hè? Daarom heeft God bij opzet gezorgd dat die van koper is. Dat glinstert in de zon. Daar kijken kinderen makkelijk naar. Dat is de bedoeling, dat de kinderen gelijk er nou, dat het aandacht zou trekken. Soms moet je de kinderen een beetje helpen. Hè? Je neemt ze op je arm. Dan kijk, dan moet je daar naar kijken, jongen. Nee, niet de andere kant op. Die kant op. En je pakt hem bij zijn wangetjes zo. Die kant op. Dan moet je niet in slaap vallen. En je probeert zijn oogjes een beetje open te houden. Echt waar, doet u dat, dominee? Ja, want het gaat om zijn leven. Daarom. Kijken. Ook jij moet kijken. Ja, gij heft mijn hoofd omhoog. Je draait die kopjes naar de koperen slang toe. Dat doe je als vader en moeder. Die richting op. Niet je ogen stijf dicht houden. Niet de andere kant op kijken. Maar naar de Heer Jezus kijken. En als je daar ligt, stervend, met brekende ogen, ook dan naar die blinkende stip in de vette. En als jij een zieke vriend hebt, en die kan zijn tent zelf niet meer uitkomen. Dan roep je drie andere vrienden. En dan pak je hem op zijn matrasje, pak je hem beet. En dan leg je hem buiten. En je duwt hem op zijn zij. En je houdt zijn hoofd beet. Daarheen. Daarheen. Het gaat om leven en dood. Nou, de Heer Jezus heeft aangehaald in het Nieuw Testament. Johannes 3. Genesis 3, Johannes 3. Johannes 3. Nicodemus, die zoon des mensen, dat ben ik. Dat gaat met mij gebeuren. Ik ga verhoogd worden aan het hout. Zoals Mozes de slang, zo zal de Heere Jezus als een slang. Hé, dominee, dat kan toch niet? Vergelijkt de Heere Jezus zichzelf dan met een slang? Dat snap ik niet. Nee, dat snap ik eigenlijk niet. Dat snap ik ook niet. Ik snap niet dat de Heere Jezus zich zo wilde vernederen, dat hij zich vergelijkt met een slang. Met een lam, kan ik begrijpen. Met een leeuw, dat begrijp ik. Een zondebok kan ik ook erin komen. Die zonde de wereld wegdraagt. Maar slang, slang, slang. Niet in zijn leven. In zijn leven was hij een rein lam. Maar toen hij tot zonde werd gemaakt, hij was zelf die koperen slang, zonder gif. In hem zat het gif van de zonde niet. Maar toen hij tot zonde werd gemaakt aan het kruis, toen heeft hij als het ware al het gif van de zonde naar zichzelf toegetrokken. In de gedaante van het zondige vlees is hij het offer voor de zonde geworden. En als drager van de zonde draagt hij zelfs de lelijkste namen. Als die van een slang. Wat een vernedering dat de Heere Jezus zich zo wilde noemen. Koper. Koper slang. Waarom koper? Koper. Dat doorstaat de hitte van het vuur. Koper is vuurbestendig. Koper slang. De hitte van Gods toorn zou hij dragen. Hij zou het doorstaan. Koper. Op het hout. Blinkt, trek de aandacht. Op het hout, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij droeg de vloek om maar met zegeningen te kunnen, met de zegen van leven, leven, eeuwig leven te kunnen vervullen. Op zo'n manier heeft hij het gif van de oude slang, de Satan, onschadelijk gemaakt. Verhoogd, ook zo mooi, hè? Verhoogd. Publiekelijk. Iedereen moet hem zien. Geen verborgen Christus. Al die onzin. Nee, Mozes die moest zijn best doen om hem zo hoog mogelijk te houden.
Iedereen in de legerplaats, iedereen in de kerk, aan de zijkant, aan de achterkant. Iedereen moet hem kunnen zien, het kleinste kind. Klim er op de banken, jongens, bij wijze van spreken. Maar je moet er naar kijken. Kruis.
Publiekelijk, niet verborgen. Dit is het enige redmiddel. Dat moet een dominee doen, zodat de Heer Jezus voor niemand verborgen blijft. Iedereen moet kijken, zo hoog mogelijk. In elke prediking wordt er een kruis geplant. Wordt het medicijn ten leven aangereikt. En wee die kerkganger. Zie je Mozes daar staan? Wee die kerkganger. Die aan de handen van een dominee gaat hangen. Dominee, maar niet te hoog hoor. Maar niet te hoog, dan mogen er niet te veel zalig worden. Het gaat zo makkelijk bij u. Wee diegene die dat zegt. Ik heb ondersteuners nodig die mijn handen ondersteunen om hem hoog te houden. Maar als je mijn hand naar beneden wil trekken, dan zeg ik het nog een keer, wee u. Koper is roodachtig. We zijn er geweest in Eilat een maand geleden. Even dat roodachtige koper. Koper is roodachtig. Wat een treffend beeld, hè. Verhoogde mensen aan het kruis, rood, bloedend. Uit zijn wonden in zijn zij, zijn wonden in zijn handen en zijn voeten. Dat bloed druppelt rood op aarde. En vanaf die heuvel klinkt de uitroep, het is volbracht. Maar ook de oproep, zie op mij en word behouden. Dat is het. Gemeente, je kan weten, kinderen, zo belangrijk dat je dat onthoudt. Je kan weten van de Heer Jezus, dat hij voor de zonde gestorven is. Je kan het weten. Maar er is niks aan, dat je dat weet. Je moet persoonlijk geloven. Hij is voor alle zonden gestorven. Nou, dat kan waar wezen of kan niet waar wezen. Maar jij moet persoonlijk geloven. En zo niet. Dan kan die slang nog zo hoog gehouden zijn. Dan kan je onder een Christusprediking, zo rijk, zo ruim. Kan je nog voor eeuwig verloren te gaan. Omdat je je gezicht afwendt van hem. Persoonlijk geloven. Heb je dat verhaal wel eens gehoord van Spurgeon? 15 jaar, die man, die jongen, die liep in zijn ongeluk. Die liep in zijn ongeluk. Die zag dat hij moest gaan sterven, dat niet kon. Dat hij wist dat zijn schuld niet verzoend was. Persoonlijk verzoend. Ja, hij wist al van de Heer Jezus en een goede vrijdag. Maar hij wist niet dat het nou persoonlijk bij hem weggedragen was. Moeten we persoonlijk weten dat onze schuld weg is. Mijn pak verdwenen is. Dat moet persoonlijk worden. Thuis worden gebracht. En hij wist van die zaligmaker, maar hij wist niet of zijn zonden werkelijk echt weg waren. Hij liep in zijn ongeluk. Ach, hoe kon ik dat nou toch weten, dat ik met God verzoend ben. En dan gebeurt het 15 jaar bemorgen, hij loopt daar de kerk in, zeg. Staat er een gastpredikant, een lange, magere man, kan eigenlijk niet preken. Hij leest de Bijbel, Jesaja 45, vers 22. Met trillende stem, zie op mij en word behouden. En die leken prediker, die ziet dat jochie zitten in zijn ongeluk. En die kijkt hem aan. Hé, jongen, jij zal nooit gelukkig worden. Tenzij je nu kijkt, kijkt, kijkt. Naar het kruis. Hij dacht bij zichzelf, 15 jaar oud. Ik moet veel doen om zalig te worden. En toen ging ik beseffen, ik hoef helemaal niks te doen. Ik hoef alleen maar te kijken. Dat was het uur die gered werd. Kijken naar Jezus, zondaars, dat is het. Helemaal. Al krioelen de slangen om je heen. Ja. Derde gedachte, daar ga ik mee eindigen. De belofte, de belofte. Er staat in vers 8, dat een ieder die gebeten is, die zal in leven blijven als hij daarnaar kijkt. De belofte voor elke sterveling, ieder die ernaar kijkt, zal gegarandeerd ongetwijfeld blijven leven. En ieder die de Zoon aanschouwt, hem gelooft, heeft leven. Het medicijn is er. Maar hoe moet je het nou innemen? Het geneesmiddel is er. Het redmiddel staat er. Hoe krijg ik er deel aan? Zo'n belangrijke vraag. Algemene verzoening met ons en wij. Ik vind dat een gevaarlijk woord.
Ik hou niet van die dominees die het allemaal hebben over ons en wij en zo. Nee, het moet persoonlijk worden. Ons, dat mag de koningin zeggen. Wij, koningin der Nederlanden. Maar een dominee moet geen wij zeggen. Het moet een persoonlijke zaak worden. Jij moet het weten. Dat jij met God verzoend bent. Hoe krijg ik dat deel aan? Hoe word ik gered? Nou, net zoals elke arme Israëliet in de woestijn gered werd. Zien is hebben. Zien is hebben. There is life in a look. Wie in het geloof op Jezus ziet. Er staat ontdekking. Vers 8, ziet u dat woordje zien staan? Even kijken hoor. Daarna kijkt staat er. Daarna kijkt. En in vers 9, er zijn twee verschillende woorden in het Hebreeuws. In vers 9 staat, dat hebben ze niet zo slim betaald, geloof ik. En het gebeurde als iemand, de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek. Er staat twee keer kijken, vers 8 en vers 9, twee keer kijken. Maar in vers 8 staat er een zwakker woord. En in vers 9 staat er voor dat woordje kijk een sterk woord. Dat wil eigenlijk zeggen, je blijft erop gericht. Je staart erop, dat staat er letterlijk. Ik weet niet of er een andere vertaling is die dat wat nauwkeuriger zegt. Je richt je blik op en je blijft erop staren. Dat is de bedoeling. Vol vertrouwen. Opzien naar boven. Die heuvel. Vol vertrouwen. Gehoorzaam dat de Heer het zegt. Geloof het in de belofte van de Heer. Dan blijf ik leven. Bewust, gewillig. Nou, dat is toch een blijde boodschap voor iedereen die gebeten is. Iedereen. Wat staat er niet? Wat moet je niet doen? Wat moet je niet doen? Nou, je moet in ieder geval niet zelf aan het werk. Hoe word je nou met God, hoe word je nou bekeerd? In ieder geval moet je niet zelf aan het werk gaan. Ik zie daar, mag je eens een vraag stellen? Stel je voor dat jij nou gebeten was, dat jij daar in die lege kamp gezeten had. Zou jij gekeken hebben? Eerlijke vraag. Geef er nou eens eerlijk antwoord. Zou jij gekeken hebben? Of zou je gezegd hebben, ja maar. Zo makkelijk gaat dat ook weer niet. Misschien had ik eerst geprobeerd om dat gif. Ik zie het. Ik zie de slangenbeet. Ik zou het gaan uitzuigen. Misschien dat verlichting zou geven. Ga je zelf aan het werk? En dan zeg ik, nee, weet je, ik heb eens een keer gelezen dat je moet afbinden. Als je gebeten bent door een gif, dan moet je afbinden. En dan blijf je in leven. Ga je zelf aan het werk? En de derde zegt, ja, mijn buurman, die heeft gestudeerd, die heeft geneeskunde gestudeerd, die weet er meer verstand van. En dan zoek je het bij mensen. En de vierde zegt, weet je wat ik doe? Ik ga tegen die slangen vechten. En als ik nou tegen die slangen in mijn leven ga vechten, en ik probeer al die slangen te doden, en ik probeer wat heiliger te leven. Misschien dacht ik dan. En een vijfde zegt, ik ga zo hard mogelijk, als ik een slang zie doden, hoor ik een kind zeggen. Als ik een slang op me af zie komen, dan ren ik zo snel mogelijk weg. Denk je dat je het gaat redden? Ja, maar daar ook in, en daar ook in, en daar ook in. En waar moet dat naartoe? Overal komen die beesten vandaan. Je kan wel voor de zon op de vlucht, je kan in de klooster gaan zitten. Helpt niet hoor. Nee. Weet je wat ik zou doen, zegt iemand? Ik zou bidden. Ik zou bidden. Ik zou mijn tentje dicht doen. En ik zou, Heer, ik ben gebeten door een slang. Ik zou bidden. En weet je wat de Heer dan doet? Dan laat de Heer jou doodgaan. Weet je waarom? Omdat de Heer niet gezegd heeft dat je moet gaan bidden. De Heer heeft gezegd, je moet uit je tentje komen en je moet kijken. Dan bid ik jou, stop met bidden. Kom je tentje uit en zie op Christus. Dat bid ik jou. Want het klinkt wel vroom dat je dan bidt, maar je bent wel ongehoorzaam. De Heer heeft gezegd, kijk. Ik zou op Mozes zien, want Mozes was een kind van God en een knecht van God, een bekeerde dominee. Haha, weet je wat Mozes zou zeggen? Je moet niet naar mij kijken. Die wijst van, die zegt dit. Je moet daar naar kijken. Die bekeerde dominees van vroeger, die kunnen je ook niet redden, echt niet. Jongen. Wat moet je dan wel doen, dominee? Ha, weet je wat je moet doen? Het is zo simpel. Ik vind het zo heerlijk. Dat is nou het evangelie. Het is eigenlijk te simpel om waar te zijn. Maar dat is juist het heerlijke van het evangelie. Kinderen, jullie snappen het. Al zou de Heer Jezus nou hebben gezegd. Al zou God nou hebben gezegd. Ik zeg het nou een beetje met eeuwig, bedoel ik dat. Al zou God nou hebben gezegd, als nou iedereen op een kleitabletje zou schrijven, slang, koperen slang. Dan zou een kind van 4 nog kunnen zeggen, ja, maar ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik ben al een alfabeet, ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Dan kan ik niet zalig worden. Maar kijken, ja. Een kind van 4 jaar kan kijken, toch? En we 3 jaar, en we 2 jaar. En van 1 jaar. Er is niets zo simpel. Dan zien. Dan zien. God had niet gezegd, ieder die paal vastpakt. Nee, dan zou er maar beperkte ruimte zijn. Niet genoeg voor een miljoenen volk. Niet die zich aan die paal vastklemt, nee. Niet ieder die naar die paal toe loopt. Want er waren er ook die te ziek waren om te lopen. Alleen maar kijk, al is vanuit de vette. Al is vanuit de vette. Weet je wat Andrew Gray zegt? Andrew Gray, dat is een Schotse oudvader. Heel jong gestorven in de 20, toen stierf. Hij zegt, ik bied u Christus op zijn voordeligst aan. Tjonge. Ik bied u Christus op de voordeligste voorwaarde aan. Je zult hem hebben, de Heere Jezus, je krijgt de hemel erbij, je krijgt er de zaligheid bij. Je zult hem hebben voor 1 blik. Of, zegt hij, keur je hem geen blik waardig. Keur jij hem geen blik waardig? God wil dat je kijkt. Dit is de wil van God, dat is een Bijbeltekst. Dit is de wil van God, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, staat op hem. En hem gelooft, zal blijven leven. Hoe dan ook. Ja. Wat een verandering heeft daar plaatsgevonden in die lege plaats. Eerst was het net, leek het net een kerkhof te worden. 1 grote kerkhof. Iedereen stierf bijna. Of was bezig dood te gaan. 1 groot kerkhof. En toen kwam dat redmiddel. En toen keken ze massaal naar die koperen slang. En het leek net of er een opstanding plaatsvond. Van een kerkhof, door 1 blik, werd het een akker van opstanding. Eerst was het ellende en jammer. En door het zien hoor je nu gejuich. Ik mag blijven leven. Het gif onschadelijk gemaakt door Christus. Ik denk dat er heel wat mensen gezongen hebben. Ja, David was er toen nog niet. Maar als ze het hadden geweten, dan hadden er heel wat van die Joden die hadden gezongen op Psalm 103. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven. Mopperen tegen God. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Nou, dat heeft de Heer gedaan. Wat een verandering, zeg. En dat door een blik op het kruis. Ik zie daar een stervend mens. Och, een stervend mens. Het zal je moeder zijn. Het zal je zus zijn. Het zal je dochter zijn die amper 50 jaar is. Het is een bejaarde in de gemeente. Een stervend mens. Ik denk aan een paar mensen, ik zal ze niet bij naam noemen vanzelf, maar ik denk aan een paar mensen in Zonneburg. Dominee, hoor ik iemand zeggen. Kunt u mij helpen om in vrede te sterven? De dokter is geweest. Ik zag op de ruit van zijn auto een slangetje op een stok. Maar die beste dokter, die kan mij niet meer beter maken. U wordt niet meer beter, mevrouw. Dominee, kunt u mij helpen om in vrede te sterven? Wat zou Mozes gezegd hebben? Al zou de Israëlieten tot Mozes gekomen zijn, kun je mij helpen om in vrede te sterven? Dat had Mozes gedaan. Nee, ik kan u niet helpen om in vrede te sterven, maar ik kan u wel doorverwijzen. Ik weet wel iemand die het wel kan, dat is de man van smart op Goede Vrijdag. En ik wil u graag helpen om uw hoofd, om uw blik te richten op hem. En ik houd hoog zijn kruis voor uw verdonkerend oog. Gaat het al een beetje schemeren? Licht in de schemer, dat leidt mij naar omhoog. Al is het nou nog zo hopeloos, dan heb ik toch nog een medicijn voor u.
En dat is het kruis van de Heer Jezus. Alleen nog maar enkele uren te leven. Dan blijf ik nog zeggen, zie en leef. Nou gemeente, we gaan eindigen. Mag ik nog één keer onderstrepen? Ik vind het zo mooi. Het is zo het evangelie. Het is gewoon het evangelie. En ieder die, al wie. Er is hoop voor iedereen. Of je nou een pas gebeten bent. Of je bent een oude rot in de zon, alle 10 geboden overtreden. Of je bent nou één of door 7 slangen, 7 duivelen bezeten en gebeten bent. Al ben je de ergste. Niemand kan zeggen, voor mij is het niet. Ja, maar dominee, je moet er eerst je zonde voelen. Hé, hey, dat is een goeie. Dat is een goeie. Je moet toch eerst je zonde voelen. Ik voel niks. Nou, wat denk je wat ik nou ga zeggen? Denk je nou echt dat ik ga zeggen, nou dan moet je wachten totdat je wat diepere zondebesef hebt? Natuurlijk zeg ik dat niet. Het meest gevaarlijke zijn die beten die je niet voelt, maar die je wel hebt. Neem dat nou maar van mij aan. Er is niemand die niet gebeten is door die slang in het paradijs. Of je het nou voelt of niet. Ik voel het niet. Nou, je moet in ieder geval niet blijven wachten tot je het meer gaat voelen. Je mag nu al kijken. Zo spoedig mogelijk. Het gaat om je levenswil. Dacht je nou echt dat ik ga zeggen, nou moet je eerst maar wachten zondaar. Tot je harder gebeten wordt. Tot het gift dieper in je aderen ingewerkt heeft. Totdat je meer pijn voelt. Helemaal geen voorwaarde. Helemaal niet. Deze goede vrijdag kan voor jou een blijde vrijdag heel persoonlijk worden. Doordat je nu ziet op hem. Al is je hele leven vergiftig of je het nou wel of niet voelt. Gemeente, ik kan het me haast niet voorstellen. Maar ik denk dat er ook in dat leger zijn geweest. Die niet hebben gekeken. Dat geloof ik, hè? Dat geloof ik. Ik geloof ook dat er nog steeds mensen elke zondag in de Maranatenkerk zijn die niet hebben gezien op het Lam van God. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. En ik geloof dat het waar is. Die mogelijkheid is er wel. Voor sommigen een ergernis, voor anderen een dwaasheid, voor een derde niet logisch, voor de vierde absurd. Misschien is er wel een jongen die zegt van, ik kijk niet, ik zeg, bekijk het maar. Geloof ik niet in die onzin. Nee, maar ja, dan... Dan word je ook niet beter. Dan kom je ook het beloofde land niet in. Dan zal het niet over, als je niet gelooft, dan zal je het ook niet overleven hoor. Echt vroeg of laat zal je het niet overleven. Erg hè, als je bewust de andere kant op kijkt. Als het nou zo dicht bij je gebracht is. Zo dicht aan je hart gelegd is. En je kijkt bewust de andere kant op. Er is nog nooit iemand geweest die het aangezicht tot Jezus heeft gewend en die verloren is gegaan. Maar andersom is het ook waar. Er is nog nooit iemand in de hemel gekomen die bewust de Heer Jezus heeft afgewezen. Je zou zo verloren moeten gaan, zeg. Omdat je het medicijn op de grond gegooid hebt. Omdat je het vertrapt hebt. Je hebt het niet gewild. Redding is persoonlijk. Met je eigen oog. Ik heb je vanavond mogen vertellen het evangelie van de koperen slang. Die de oude slang heeft vermorzeld. Die de gifttand eruit gebroken heeft toen hij zei het is volbracht. Die oude slang kan nog wel sissen hoor, maar hij kan je niet meer bijten. Het gif is eruit. Zijn kop is vermorzeld. Ik ga nog eens vertellen, vind ik wel leuk. Om te vertellen. Even nuance. Ik was hier in de voorbereiding bezig en misschien weet u, ja dat weet u denk ik niet, maar misschien een enkeling wel. Je hebt in de 17e en 18e eeuw, heb je bij ons, 18e eeuw met name, heb je in Nederland ook de Herrnhutters gehad. Dat is een mooie groep, die Herrnhutters. De Zeister Zendingsgenootschap, in Zeist heb je het hoofdkwartier zitten. Die Herrnhutters zijn mooie mensen, die gaan met Pasen, die gaan op het graf zingen in witte kleren. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Hebben enorm veel gedaan in de zending. Zijn in Nederland geweest. En die graaf van Ziensendorf en zo. En die Herrnhutters die kwamen in botsing in Nederland met de gereformeerden. Dat waren onze voorouders nou. Nou, dat botste nog wel eens. Dat is nou niet zo leuk om te lezen. Maar goed, Ziensendorf was een zeer godvrezende man. Een bewogen hart. Ziensendorf. Daar moet je een spreekbeurt over houden, kinderen. Als je een spreekbeurt moet houden voor godsdienst of zo. We zien ze wel. Wat een boeiende man. Met een kinderlijke vroomheid. Met een hart voor het verlorene. Tjonge, zien ze door.
Maar goed. Zien ze door, die zei, ja, weet je wat nou het verschil is tussen die gereformeerden en tussen ons, als Hernutten? Dit. Hij zegt, de gereformeerden die staren op hun wonden. En af en toe kijken ze met een schuin oog op de slang. Zeggen, wij doen het andersom. Wij staren op de Heer Jezus. En af en toe kijken ze met een schuin oog op de wonden. Hij zegt, weet je wat het verschil is in de uitleving? De gereformeerden, dat zijn hinkende broeders. Die hinken hun weg af. Maar wij zijn dansende broeders. Wij zijn zo blij over het heil wat God in Christus voor mij heeft bereid. Ziensendorf zegt dit, het is beter naar het middel te kijken dan naar de wonden. Nou, daar ben ik het mee eens, hoor, echt. Jongen, geweldig. Dat is het verschil. Dat maakt het verschil. Onafgebroken op hem. Weet je wat ik gedaan zou hebben? Ik vroeg net aan u, zou u nou gekeken hebben? Weet je wat ik gedaan zou hebben? Dacht ik bij mezelf. Ik zal het eerlijk zeggen. Ik had gekeken, ja. Ja, ik had gekeken, absoluut. Ja. Maar weet je wat ik gedaan zou hebben, eerlijk gezegd? Ik had even naar die slang gekeken. En onmiddellijk daarop zou ik hebben gekeken naar mijn wond. En dan zou ik zeggen, hey, helpt het? Helpt het? Trekt het al weg? Zo ben ik. Zo ben ik. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Zo zijn wij, hè? We kijken even en dan moet het direct helpen. Dan moet het gaan. Onderzoeken of het helpt. Ik zeg u vanavond, hoe langer je op de slang staat, des te levendiger word je. Hoe langer je nou op de Heer Jezus ziet, des te levendiger word je in je hart. En des te eerder voel je herstel. Zo mochten de Israëlieten hier leren dat God in de toren zijn ontfermen gedacht. De straf was verdiend, maar hij zorgde ook voor het redmiddel. Het gericht van God ontzaggelijk, er stierf veel volk. Maar die genade van God in Christus, onverdiend, zo onbegrijpelijk heerlijk. De Heere Jezus is een werkelijke zaligmaker voor een werkelijke zondaar. Ik sluit af met een nadenker, een Joods gezegde. Dat is dit, dat is een nadenker. Een Jood zei ooit dit, naar aanleiding van deze geschiedenis. Wie ooit door een slang is gebeten, is bang voor elk koord wat hij ziet. Amen. We gaan zingen Psalm 16, vers 4 en vers 6. 16, 4 en 6.
We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, ik wist niet dat er in één blik zoveel verlossing zat. Geprezen zij uw grote naam. Door één blik, wat een gevolgen had dat bij Adam en Eva. Is de zonde in de wereld gekomen door te kijken naar die verboden vrucht. Wat een ellende is daaruit voortgekomen. Maar Heren, nou is de zaligheid op dezelfde manier te verkrijgen door één blik op het kruis. Wat een gevolgen, maar ook wat een verantwoordelijkheid als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Als we wegkijken, als we er langs heen kijken, als we ons aangezicht afwenden. Als we u onze ogen niet laten zien, maar onze rug toekeren. O Heren, bewaar ons ervoor. Geef dat er niemand vanavond zal zijn die straks in de dag der dagen voor uw grote witte troon zal staan. En dat dan deze preek op de Goede Vrijdag gehouden 2012. Dat deze preek tegen hen zal getuigen. Je hebt gehoord hoe je zalig kon worden. En het is je zo gemakkelijk gemaakt, maar je wilde gewoon niet. O Heren, bewaar ons er allemaal voor. We zouden elkaar willen binden aan die kruispaal, willen meenemen. Het gordijn van de tent opzij willen schuiven. En we zouden tegen een ieder willen zeggen, zie op hem en word behouden. Hartelijk dank, Heren, voor dit uur. Zegen het rijkelijk, opdat er velen het leven mogen vinden bij u. Geprezen zij uw naam. Geef ons morgen nog een stille zaterdag. En een verlangen naar de zondag. Gaat u met ons mee deze dagen in. Neem ons aan uw hand mee tot naar het open graf. Jubelend en juichend. Vanwege uw werk, uw machtige daden. Omdat u het hebt gedaan. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 68 vers 10. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.